Wij gaan kijken naar Matteüs 13. Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus. Ik begin de preek met een verhaaltje uit China. Een gelijkenis. Daar woonde eens een arme vrouw die elke dag water ging putten in een rivier niet ver van haar huis. En dan moest ze de heuvel op, want ze had geen waterleiding. En ze droeg zo'n juk met twee waterkruiken. Je ziet dat nog wel. Vroeger had je dat ook in Nederland en je ziet dat nog wel in Oosterse landen waar geen waterleiding is. Zo'n draagstok en daar zaten die kruiken aan vast. Een van die kruiken is gevallen, er zat een scheur in. En het water druppelde er heel langzaam uit. Wanneer die vrouw dan dat pad had gelopen, helemaal van haar huis naar de rivier weer terug, dan was die ene kruik al bijna half leeg en dan goot ze die maar gauw in een ton. Meer dan 2 jaar ging dat zo door en elke dag kwam die vrouw maar met 1,5 kruik water thuis. Natuurlijk was de goede waterkruik heel trots op zichzelf, omdat hij zo goed al het water bewaarde en hij keek neer op die andere kruik met die grote barst. Die arme gescheurde kruik, die voelde zich elke dag minder waardiger worden, omdat hij maar de helft van zijn werk kon doen. Na 2 jaren van frustratie sprak de kruik met de vrouw en zei: ik voel me toch zo beschaamd en minderwaardig. Je kunt me maar beter aan stukken slaan, want ik kan mijn werk gewoon niet goed doen. U kunt beter een andere kruik aanschaffen. Steeds verlies ik al het water op weg naar het huis. De oude vrouw glimlachte. Zo zeg je. Zo zei ze. Denk je dat? Die vervelende scheur die er steeds voor zorgt dat jij je water verliest, daar ben ik juist heel blij mee. Want ik heb altijd wel geweten dat dat water daar lekte. En ik heb daarom juist aan jouw kant van het pad allemaal bloemenzaadjes geplant. En kijk maar eens om. Elke dag als ik terugloop, dan geniet ik van de bloemen langs het pad. En het pad naar huis en ook mijn huis staan vol mooie bloemen dankzij jou. Zonder jou zou mijn huis veel minder mooi zijn. Je brengt me veel vreugde. Zoals het is met die gescheurde kruik, zo is het ook met ons mensen. Wij hebben allemaal onze gebreken en onze eigenaardigheden. Maar dat maakt ons leven juist interessanter en unieker. En we moeten leren elkaar te accepteren met het eigene dat we hebben en zo elkaar leren waarderen. Ik zei al, dit verhaal is een soort gelijkenis. Het staat niet in de Bijbel, maar Paulus vergelijkt wel in 2 Korinthe hoofdstuk 4 ons leven met een aarden pot, een kruik van klei. En hij zegt: wij hebben de schat van het evangelie, de schat van het geloof in aarden vaten. Onze kracht komt niet van onszelf, maar van God. Nou, zulke vergelijkingen met voorwerpen op aarde en geestelijke waarheden, dat is wat de Heere Jezus nou constant deed. En dan had hij het vaak over de regering van de Heere God in ons leven, over het Koninkrijk van God. De Heere Jezus kwam op die manier heel dicht bij de mensen. Hij gebruikte heel vaak van die verhalen en hij vertelde dan verhalen die dicht stonden bij de belevingswereld van de mensen waarmee hij bezig was. Het zijn vaak verzonnen verhalen. Het is niet echt gebeurd. Bijvoorbeeld de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, dat is niet echt zo gebeurd. Maar het was wel een spiegel waarin de mensen zichzelf konden herkennen. Zoals een zaaier zaadkorrels uitstrooit, zo strooide de Heere Jezus de woorden van de Heere God tussen ons, tussen in onze mensen. En dat doet hij nog altijd. Het Griekse woord voor gelijkenis is parabool. En dat betekent letterlijk iets naast elkaar plaatsen. Een gelijkenis is een verhaal waarin 2 dingen naast elkaar worden gezet, met elkaar worden vergeleken. Met het doel om iets daarover duidelijk te maken, om iets te leren. Jezus sprak bijna altijd, wanneer hij sprak tot de gewone mensen, met behulp van zulke voorbeelden. En later, achteraf, legde hij vaak aan zijn discipelen uit wat hij ermee bedoelde. Hij deed het zo vaak dat de discipelen hem vragen aan het begin van Matteüs 13, in vers 10. De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: waarom spreekt u in gelijkenissen tot hem? Waarom doe je dat toch altijd? Altijd die verhalen gebruiken. Nou, dat is een heel interessant antwoord wat de Heer Jezus daarop geeft. In de evangelie staan al meer dan 50 gelijkenissen van Jezus. Er zitten hele bekende bij. Ik noemde al de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de goede herder kent u allemaal. Van de verloren zoon. De wijze en de dwaze maagden. De arbeiders in de wijngaard. De gelijkenis van de talenten. Van de arme man en de rijke Lazarus. De goede herder, het verloren schaap. De wijnstok. Nou, we kennen die verhalen van Jezus. Die kennen we allemaal uit ons hoofd. Dat heb je als kind gehoord. En dat verlies je niet meer. Hè? Die verhalen van de Heer, die verhalende stijl van de Heer Jezus, daardoor onthoud je heel makkelijk zijn onderwijs. Anderen zijn korter en veel minder bekend. Bijvoorbeeld over de afgekeurde hoeksteen. Of over de wijn en de wijnzakken. Over de arts, de dokter en de zieken. Nou, zo zou je nog wel even kunnen doorgaan. In het Matthäus-evangelie alleen al 40 gelijkenissen. De aanleiding tot het maken, tot het geven van die gelijkenissen, die verschilden. Vaak zag de Heer Jezus in de buurt waar hij stond onderwijzen iets wat hem triggerde om daar iets over te vertellen. Hij zag een herder lopen en vertelde over de goede herder. Hij zag vissers en vergeleek zijn discipelen met vissers van mensen. Hij zag een boer zaaien en vertelde de gelijkenis van de zaaier. Hij zag een boom die geen vruchten draagt, of juist een boom vol vruchten. En dan sprak hij daarover. Hij sloot aan bij wat zijn hoorders zagen. Soms vormen de gelijkenissen ook antwoorden op vragen. Waarom eet jullie meester met tollenaars en zondaars? Vroegen de mensen kritisch. En Jezus vertelde de gelijkenis van de arts en de zieken. En de gelijkenis van de verloren zoon. Wat moeten wij doen om het eeuwige leven te beërven? Vroegen de mensen. En Jezus vertelde de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Wat zal ons deel zijn in het koninkrijk van de hemel? Vraagt Petrus. En Jezus vertelt de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. En soms is het vertellen van een gelijkenis een reactie op een verzoek. Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen, zei iemand. En Jezus vertelt de gelijkenis van de rijke dwaas. Soms vormen de gelijkenissen een antwoord op een bepaalde vraag. Of een antwoord aan tegenstanders. Mensen zeiden, de fariseeën zeiden, hij drijft boze geesten uit door Beelzebul. En Jezus vertelt de gelijkenis over de sterke man. En de fariseeën zeiden, noem je ons soms ook blind? En Jezus vertelt dan de gelijkenis over de goede herder. Duidelijk is wel dat Jezus heel veel voorwerpen en situaties gebruikte uit het gewone alledaagse leven van de mensen uit zijn tijd. Dus hoe beter je weet hoe het leven in de tijd van de Heer Jezus eruit zag en welke functie die voorwerpen hadden en mensen hadden in de belevingswereld van de mensen, hoe beter je ook de gelijkenissen kunt begrijpen en uitleggen. Jezus sprak over bloemen en vogels, over bomen en vruchten, over de groei van een graankorrel, over akkers en wijngaarden, over de bodemgesteldheid van Palestina, over zaaien, groeien, onkruid en oogsten. Dingen waar mensen om hem heen bijna elke dag mee bezig waren. Hij sprak over beroepen die in die tijd veel voorkwamen. Over arbeiders in wijngaard. Over slaven en heren. Over een rentmeester. Een rijke dwaas. Een koning. Een dwaze rechter. Over herders. Boeren. Vissers. Tollenaars. Zieke mensen. Doktoren. Bezeten mensen. En dan heb ik nog lang niet alles genoemd. Waarover Jezus sprak. En waarover hij voorbeelden maakte. Jezus was overigens niet de enige die veel van dat soort voorbeelden gebruikte. Het was een gebruikelijke manier van onderwijs en dat is het nog altijd in veel Afrikaanse landen. Veel rabbies en profeten in de Oosterse wereld doen dat en in Azië en Afrika is het nog een gebruikelijke manier van onderwijzen. Jezus past zich aan bij de onderwijsstijl van zijn tijd in de Oosterse cultuur. En dat gebeurt vaker in het Oude Testament. Bijvoorbeeld de profeet Nathan die bij David komt en hem niet rechtstreeks vermaand, maar begint met het vertellen van een heel verhaal. Over een rijke man en een arme man met een lammetje. En hoe die rijke man en ook dat lammetje nog steelt. En David wordt er woede over. En later komt hij erachter dat hij zelf die rijke man is. De meeste gelijkenissen, bijna alle gelijkenissen, van de Heer Jezus beginnen met het zinnetje. We hebben net ook gezien. Het is met het koninkrijk van de hemel als met. Nou, ik heb dat nu in mijn Bijbel allemaal groen onderstreept. En als ik dan zo door het Matthäus evangelie heen blader, dan zie ik het overal groen worden. Dat komt steeds maar weer terug. Het koninkrijk van de hemel is als. Wat wordt er nou bedoeld met dat koninkrijk van de hemel of dat koninkrijk van de God? Wij denken vaak dat het dan gaat over het leven na de dood. Dat het koninkrijk van de hemel zal komen in de hemel en dat daar alles goed wordt. Nou, dat is ook zo. Daar kijkt dat ook naar uit. Dat is de volmaakte vervulling van het koningschap van Jezus. Maar net als met de term eeuwig leven, Jezus zegt het eeuwige leven, dat is dat ze u kennen. En dat begint dan eigenlijk al in dit leven. En zo is het ook met het koninkrijk van God. Het begint al in onze werkelijkheid vandaag. Als wij leven in verbondenheid met God. In verbondenheid met de Heere Jezus onder zijn koningschap. Waar Jezus koning wordt in de harten van mensen. Daar komt het koninkrijk van God al tevoorschijn. Wanneer regeert de Heere Jezus nou als koning in ons leven, in ons hart? Hoe groeit dat verborgen, onzichtbare koninkrijk van God in ons leven? Nou, met zijn gelijkenissen legt de Heere Jezus dat uit. En daarom is het belangrijk dat wij deze woorden van de Heere Jezus steeds weer tot ons nemen, dat we ze doorvertellen aan onze kinderen en dat we er ook zelf over nadenken. Want de bedoeling van een bepaalde gelijkenis is niet altijd voor iedereen hetzelfde. Als de discipelen hem vragen: waarom spreekt u in gelijkenissen? Dan geeft de Heer Jezus een beetje een cryptisch antwoord. Dan zegt de Heer Jezus dat voor de ene mens een gelijkenis een eenvoudig verhaaltje is, terwijl het voor de ander een openbaring van God zelf is. Voor ontvankelijke, gelovige leerlingen van God vormen gelijkenissen een onthulling die hen helpen om verder te komen op de weg naar Gods wil. Maar voor anderen die opzettelijk leven in zonde en die geen antenne hebben voor de geest van God, ja, die blijven ziende, blind en horende doof. Wij hebben de Heilige Geest van God nodig om te zien wat God ons wil onderwijzen in onze specifieke situatie. Wat Jezus wel wil als onze koning is dat hij niet een godsdienstige randfiguur wil blijven aan de rand van ons leven. Hij verlangt ernaar om koning te zijn over heel ons hart en heel ons leven. En daartoe dagen de gelijkenissen van de Heere Jezus ons uit op allerlei terreinen van ons leven. En tussen al die gelijkenissen vormt de gelijkenis van de zaaier dan een hele bepalende. De gelijkenis van de zaaier die je leest aan het begin van Matthäus 13. Daar begint Matthäus 13 mee, die gelijkenis van de zaaier. We hebben het niet gelezen, maar u kent die gelijkenis wel, waar het zaad op verschillende stukken grond valt. En als je dan leest over hoe dat eraan toe ging op die akkertjes in Palestina, dan herken je hoe dat daar ging. Onze akkers, onze weilanden zijn allemaal heel anders. Even niet allemaal stenen, allemaal rotsachtige gedeeltes. Dat is bijna allemaal omgeploegd en weggewerkt. Maar in Palestina was dat anders. Deze gelijkenis is van fundamenteel belang, want het gaat er hier over hoe wij omgaan met het zaad van Gods koninkrijk. Het zaad van Gods koninkrijk, wat is dat eigenlijk? Wat is het zaad van Gods koninkrijk? Als ik u dat nu vraag, wat is het zaad van Gods koninkrijk? Wat zou je antwoord zijn? Het woord van God. Goed. Zijn er nog andere antwoorden? We hebben het net gelezen. Zie je hoe snel je eigenlijk over dingen heen leest? Want in hoofdstuk 13, vers 38, dan zegt Jezus zelf: de akker is de wereld, het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het goede zaad zijn de kinderen, wij zijn zelf ook het goede zaad van het koninkrijk. Wanneer wij geloven in God, wanneer wij zijn. Dus in de wereld zaait God ook gelovige mensen, zaait God in onze harten op zo'n manier het zaad van God, dat dat vlees en bloed moet worden in ons. Zoals Jezus, de Zoon van God, mens werd, op aarde en onder ons rondwandelde, zo wil het woord van God in ons ook vlees en bloed worden, zodat het gestalte krijgt, de gestalte van de Heer Jezus in ons leven openbaard wordt. In onze levensstijl, in onze karakter, iets van Heer Jezus zelf. Dan worden wij ook zelf zaad van het Koninkrijk, daar waar de Heer Jezus ons geplant heeft, in onze eigen omgeving. Nou, dus dat is nou weer een veel diepere wijsheid dan alleen maar dat het woord van God zaad is. Wij worden zelf ook zaad, wat door God gebruikt wordt op de plek waar Hij ons gesteld heeft. Onze harten, voedingsbodem voor het zaad van Gods woord. De grote zaaier, koning Jezus zelf, die op allerlei manieren het woord van God zaait in de harten van mensen. Hè? En waardoor een, maar dat moet dan verder gaan. Dat woord, dat zaait ideeën, dat zaait gedachten in ons. Maar de grote landman die verlangt er ook naar dat dat zaad vrucht gaat dragen. Dat het gaat ontkiemen, dat het gaat groeien, dat het ons gaat beïnvloeden, dat het ons gaat kleuren. En dat in ons leven iets openbaard wordt van Jezus zelf, van zijn heiligheid, van zijn goedheid, van zijn gerechtigheid, zijn geduld, zijn liefde, zijn trouw. De gelijkenis van het zuurdeesem geeft aan hoe het de bedoeling is dat het zoals gist eigenlijk heel het brood doortrekt en zorgt dat het een mooi gerezen brood wordt. Dat zo ook het woord van God eigenlijk heel ons leven moet gaan kleuren en doortrekken. Jezus geeft allerlei redenen aan waarom dat niet gebeurt. In gelijkenis van de zaaier zegt hij dat. De voedingsbodem van ons hart dienen wij dus steeds weer te onderzoeken en open te stellen. Je kunt zo druk zijn met andere dingen, met andere prioriteiten. Je kunt zo druk zijn met de zorg voor je eigen comfort, je eigen rijkdom, dat er geen tijd en ruimte meer overblijft voor God zelf. Dan wordt het zaad van Gods woord onvruchtbaar. Dan wordt het verstikt. Dan groeit er gemakkelijk allerlei onkruid op. Met de gelijkenis van de schat in de akker en van die parelvisseren zegt de Heer Jezus eigenlijk dat het koninkrijk van God, de regering van koning Jezus, dat moet alle belang, dat moet de eerste prioriteit zijn in ons leven. Daar moet je in de eerste plaats tijd en aandacht en energie in steken. En als je dat doet, dan gaat dat groeien. Maar dat zoeken van het koninkrijk van God, waarvan Jezus zei, zoek in je leven boven alles het koninkrijk van God, kern van de bergreden, Matthäus 6, vers 33. Dat zoeken, dat is nooit makkelijk. Dat is een constante strijd. Als ik het gisteren heb gedaan, of als ik het 10 jaar geleden heb gedaan, betekent niet dat ik het morgen ook doe. Dat ik het vandaag ook doe. Je moet daar steeds weer ruimte voor maken. En heel makkelijk komen er andere dingen in je leven die dat wegdrukken. Het is nooit een makkelijke weg. Het is altijd een weg vol verleiding, vol strijd. Dus de Heer Jezus heeft het ook in deze gelijkenissen over geestelijke strijd. Wat zegt hij, en dat hebben we gelezen net, vanaf de 36, waar hij die gelijkenis uitlegt van het goede zaad en het onkruid. Want zegt de Heer Jezus, daar waar het woord van God gezaaid wordt, daar is altijd iemand anders bezig om er ook allerlei zaad doorheen te strooien, onkruid. 13 vers 38. Akker is de wereld, het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk, het onkruid, dat zijn de kinderen van het kwaad. De vijand die het zaait, dat is de duivel. Hier is het zaad niet langer alleen maar het woord van God, maar het zaad wordt ook wij mensen zelf, die zelf goed zaad worden of onkruid. Het zaad van Gods woord, dat wil in ons vlees en bloed worden. Maar wij kunnen ook zo beïnvloed worden door andere dingen, dat wij juist de komst van het koninkrijk van God in de weg staan. Ook kwaad kan ons beïnvloeden en vormen, zodat wij, staat hier zelfs, kinderen van het kwaad worden. Soms zonder dat we het ons bewust zijn. Dus de vraag is, waardoor laat je je beïnvloeden? In je hart, in je gedachten. Wat zijn nou de dominante factoren waarvoor je je openstelt? Welke invloeden, welke bronnen, welke beïnvloeders, welke vrienden sta je toe? Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. In je gedachten, in je hart, in je levensstijl. Vaak zijn onze motieven en onze drijfveren verborgen. Maar de Heer Jezus, die kijkt ons, die kijkt van binnen. En die ziet ook die kan uiteindelijk ook de balans opmaken over ons leven. Was je leven, is je leven afgestemd op Hem, op zijn doelen? Vraag je om wijsheid en vervulling van de geest van God? Stel je open voor zijn woord? Of ga je vooral in het leven je eigen weg en kies je je eigen prioriteiten? Dus, broeders en zusters, dat is waarom wij in de kerk altijd bezig zijn met het woord van God en waarom we hieruit willen putten. Als het zaad van Gods koninkrijk dat in ons leven gestalte kan krijgen. En vooral het onderwijs van de Heer Jezus is daarin fundamenteel. We hebben het nodig, zoals wij dagelijks voedsel nodig hebben voor onze fysieke gezondheid. Om geestelijk gezond te blijven, heb je nodig dat je steeds weer put uit het woord van God. En dat is de reden waarom wij in de kerk steeds weer bezig zijn met die Bijbel. En die Bijbel open doen en daar dingen uit overdenken. En dat moet vooral ook zo blijven. We dienen er alles aan te doen, zodat dat goede zaad van Gods woord in ons leven kan ontkiemen en gaan groeien en gaat vrucht dragen. En dat werkt alleen als dat woord wortel heeft geschoten in ons eigen hart. En tegelijkertijd zijn wij gigantisch kwetsbaar en zijn we breekbaar. We hebben de schat in aardevaten. En we hebben allemaal onze gebreken en onze barsten, net als die kruik waarover ik het had aan het begin van deze preek. De kracht die de kerk draagt is niet onze kracht, maar het is de kracht van de levende Christus. Daar had dominee Reinier vanmorgen groot gelijk in, toen hij zei, wij bouwen niet het koninkrijk van God. Hij moet het in ons en door ons doen. Christus zelf is het die zijn kerk bouwt in zijn koninkrijk en die zijn gemeente vergadert op aarde. En juist daarom hebben wij die band met God, die constante relatie met Hem, en hebben wij de invloed van het woord van God zo nodig in ons leven. Het leven, wij zijn naar zijn richtlijnen, naar zijn woord, dat vormt dan een beschermende kader, een soort muur om je leven. Waardoor een mens geestelijk kan groeien, waardoor je beschermd wordt tegen al die andere stemmen en invloeden. Soms spreekt de Heere God plotseling ontdekkend door zijn woord. Soms geeft hij ons ineens een stuk nieuw inzicht. Een erkenning van wat nou eigenlijk de bedoeling van God is voor jouw leven. Het woord van God, dat kan ineens als een zwaard in je leven komen. Ineens aanraken, plotseling. Dat gebeurt bij gelovige mensen. Zoals David bijvoorbeeld, nadat hij gezondigd had. Toen Nathan tegen hem zei, ja maar, jij bent die man, David. Toen brak plotseling het inzicht van Gods geest bij hem door. En kwam hij tot berouw. Het begon te dagen. Dat is wat het woord van God vaak doet. Als wij het persoonlijk overdenken, dan geeft het ineens licht in bepaalde situaties. Het woord van God is voor ons een kracht van God tot behoud, tot redding. Het is een vormende, levende realiteit. Het verandert mensenlevens, het vormt karakters, het richt onze levensstijl. De Heer Jezus die kan mensen die van hem afgedwaald en die hem helemaal niet meer willen zoeken. Vanmorgen sprak ik nog met een vader, die zei, nou, twee van mijn kinderen zijn eigenlijk helemaal afgedwaald. We hebben er alles aan gedaan, we zitten erover te bidden, we zijn er bezorgd over. Maar ze gaan gewoon niet de weg van God. Ik zeg, nou geef het niet op. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Ze kunnen plotseling iemand ontmoeten en weer op het juiste pad gezet worden. Blijf bidden voor je kind. De Heer Jezus is de levende Heer. Hij ziet je, hij hoort hen, hij kent hen. Hij kan ze toch ineens aanraken. En zo breidt Jezus zijn kerk en zijn koninkrijk uit in mensenharten. Het is een verborgen realiteit. Je ziet het niet. Je leest er niet over op het nieuws. De kranten schrijven er niet over. Het is niet wereldschokkend. Het is innerlijk in het verborgene van mensenharten. Maar het is er wel degelijk. En het breidt zich uit op aarde in alle eeuwen, in alle tijden, over heel de wereld. En het gebeurt vooral waar mensen zich buigen en ontzag hebben voor het woord van God. Daar spreekt God tot hen en vormt hij ons. De stem van God horen wij nog het beste via het woord van God, het zekerste. En daarom dient dat ook vooral centraal te blijven staan in onze diensten. De woorden van God dagen ons uit om ons leven steeds weer te stellen onder zijn regering. En wanneer je steeds weer stelt onder zijn regering en openstelt voor zijn woord, dan gaat je dat kleuren. Dan ga je leven, dan ga je daarnaar leven. Dan gaat dat je gedachten bepalen en je gevoelens en tenslotte je doen en je laten. En dat noemt de Bijbel de vruchten van de geest. Dan gaan mensen zien in je leven dat daar een meerwaarde is. Dat daar iets is wat lijkt op de Heere Jezus zelf. Het is een groeiproces over langere termijn in je leven. Het vormt je hart en je karakter en het vereist langdurige zorg en toewijding. Zoals dat ook is met plantjes in de kassen. Ja, als je ze een paar dagen geen water geeft, dan zijn ze dood. En zo is het ook met de jonge plantjes in onze eigen gemeente. Onze kinderen, onze jeugd. Ze hebben constant aandacht en zorg nodig. Zodat ze kunnen opgroeien en bloeien. Zodat we tenslotte ook zelf vrucht dragen in het koninkrijk van God. Nou, en daar mogen wij dan ook de leiding en de zegen van de geest van God overvragen. We bidden of God ons met zijn geest wil helpen en steeds weer bezielen. En ons allemaal de kracht en de wijsheid wil geven om zo goede vrucht te dragen uiteindelijk tot eer van onze God. Zo groeit het koninkrijk van God op aarde. Ongemerkt, verborgen, maar ook wereldwijd en onweerstaanbaar in mensenharten. En dat groeit totdat Jezus terugkomt en zal zijn alles in allen. Amen.